Bijna 18 minuten over 7 is het al. En ik heb onze ontbijtgast van vandaag aan de telefoon. Dat is hoogleraar educatie en pedagogiek Misha de Winter. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heel veel nieuws in de kranten. Ik ben heel erg benieuwd naar uw selectie.
Ja, het was bijna niet te doen om te kiezen.
Nee.
Stephen Hawking ging dood, zag ik net.
Ook dat
en,
nog.
Lerarenstakingen en kinderen in Amerika die de klas uitlopen voor 17 minuten om als herdenking voor de 17 slachtoffers in Florida.
Gaan we het straks allemaal over hebben?
Ja.
Maar eerst uw eigen keuze.
Ik heb een paar andere dingen uitgekozen.
Ja.
Er is nog heel veel commotie over die enorme salarisverhoging voor de baas van de ING. En dat wou ik eigenlijk eens even vanuit een pedagogisch perspectief benaderen.
Oh, wat leuk.
De ING zegt in de krant, of NRC gisteren, ze betreuren niet de salarisverhoging zelf, maar de commotie die erover is ontstaan.
Ja.
En dat deed me ontzettend denken aan, zeg maar de ontwikkeling van het morele denken bij kinderen. Dat verloopt in een aantal stadia. Dat is een hele beroemde psycholoog, Kohlberg, die heeft daar heel veel over geschreven. En dat gaat eigenlijk in 3 stadia, die ontwikkeling van kinderen. En dus de kleine kinderen die beginnen, dat heet preconventioneel. Dus je doet van alles om straf te vermijden. Dus bijvoorbeeld je steelt niet omdat er een bewaker bij de uitgang staat of zoiets. Hè?
Mm-hmm.
En dan gaan kinderen worden wat ouder, basisschool. Dan bereiken ze meestal een soort, dat heet het conventioneel niveau. Dus dan is goed wat anderen goed vinden. Dus dat gaat niet wat je zelf goed vindt, maar je laat dat afhangen van anderen. En uiteindelijk is de bedoeling van die morele ontwikkeling, dat het hoogste stadium, dat je je eigen waardepatroon ontwikkelt en daarna handelt. En als je dit nou legt naast wat de ING hier vertelt, dus ze hebben het niet over de salarisverhoging zelf, maar over de commotie, dan blijkt eigenlijk dat er aan morele opvoeding bij die bank nog heel wat ontbreekt. Ze gedragen tussen die eerste 2 fases ongeveer voor in. Dus ik denk eigenlijk dat er in pedagogische zin bij die bank nog wel wat moet gebeuren.
Ja.
Morele ontwikkeling.
Ja, u viel heel even weg. Dat ligt aan de verbinding. Maar begrijp ik nou dat Jeroen van der Veer eigenlijk nog in een soort klein kleutertje stadium zit?
Nou, dat zou ik die man zelf niet willen. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Alleen wat ze gedaan hebben. Hè, dus niet die salarisverhoging zelf betreuren, maar de commotie die daarover is ontstaan. En dan handelen, dat doet me heel erg denken aan het morele ontwikkelingsstadium van hele jonge kinderen.
Goed, daar moeten ze maar eens goed over nadenken daar,
ja.
Op het hoofdkantoor.
Nou, het tweede is over het monster van Zuckerberg. Dat gaat natuurlijk over Facebook. Het is wel duidelijk, hè, ook met de Amerikaanse verkiezingen, dat monster een enorme invloed heeft gekregen. Het is op zich een heel mooi instrument voor contacten tussen mensen en sociale netwerken. Maar onder andere dus het feit dat er trollen zijn ontstaan, die daar, hè, de onruststokers op de sociale media, bewust verkeerde informatie geven, soms met politieke doeleinden. Dat is natuurlijk een van de grote onverwachte effecten. Maar wat nu eigenlijk ook steeds duidelijker wordt, is dat het ook psychologische gevolgen heeft. Ja, dus als je altijd ziet de hoogtepunten van het leven van anderen,
mm-hmm,
dan moet je langzamerhand zelf wel gaan denken, als je dat dag in dag uit ziet voorbij komen, dat je zelf een soort loser bent. Want daar kan niemand tegenop.
Ja, wat een treurig bestaan leid je dan, denk je zelf.
Ja, precies. En dat leidt tot verslavingen. Dat neemt langzamerhand toch groteske vormen aan. Dat zie je ook bij kinderen. En er is nu ook een nieuwe psychiatrische stoornis. Die heet FD. En dat betekent Facebook-depressie. En dat komt waarschijnlijk ook in dat nieuwe grote handboek van de psychiatrie, de DSM.
Officieel erkend dus?
Nou, dat is nog niet zo ver, maar dat lijkt er in ieder geval aan te komen.
Ja. Hebben we nog een laatste onderwerp?
Ja, nou ja, dat is wat moeilijk te vertellen, maar er staat een hele grote mooie pagina in de Volkskrant over 2 bladzijden met allemaal foto's van Christen Bode, Nederlandse fotograaf, die gemaakt zijn in een vluchtelingenkamp voor Syrische kinderen in Jordanië. En dat zijn eigenlijk gewoon schoolfoto's.
Ja.
En als je die bekijkt, dan zie je vrolijke en droevige en allerlei soorten kinderen met. En nou ja, als je het zo bekijkt, dan denk je van ja, dat heeft niks met vluchtelingen te maken, dat zijn gewoon kinderen. En wat ik mooi vind, is dat je met beeld eigenlijk kan laten zien ja, veel meer kan laten zien ook wat, dan met woorden. Ik bedoel, je ziet gewoon wat Hannah Arendt noemde, verbeeldingskracht is heel belangrijk om je, hè, om je te kunnen verplaatsen in het lot van anderen. En het is heel belangrijk om te zien dat het allemaal gewone kindertjes zijn, net als onze eigen kinderen.
Ja, ja. Bijzonder aan hun is wel, ze zijn allemaal net zo oud als de oorlog.
Ja, precies.
Dus ze hebben,
ja,
eigenlijk alleen maar oorlog meegemaakt.
Dat is precies. Ze kennen alleen maar de tent of de caravan waarin ze wonen, tussen hekken.
Ja. We gaan naar uw muziek toe. U heeft zelf iets moois uitgekozen.
Ja, ik vond iets heel bijzonders. Dat kwam eigenlijk door mijn klarinetleraar. Die speelt in een ensemble, die heet Stark Lindemann. Het is een jazz-ensemble, maar die hebben iets heel bijzonders gedaan. Hebben ze ook pas mee in het concertgebouw opgetreden. Die hebben werken van Chopin als het ware gehercomponeerd. Op een jazz manier. En dat levert hele spannende en soms ook ontroerende muziek op. En het grappige is, je moet heel goed luisteren om Chopin erin te herkennen. Maar je ziet, je voelt en je hoort toch wel belangrijke thema's uit het werk van Chopin. Het was een hele eenzame man, vol met heimwee. En dat hoor je in die muziek.
Ja. Ik heb nog niet gehoord, maar ik ga dus nu voor het eerst luisteren. Ik ben benieuwd. Bedankt voor vandaag.
Oké, graag gedaan.
Micha de Winter.